Klaar voor de aflevering? Nog heel even dit. Deze aflevering wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Boom Psychologie. Nou, wat heb jij daaraan? Een heleboel. Want wie echt aan zijn mentale gezondheid wil werken, kan wel een lekker zelfhulpboek gebruiken, weet ik. En die vind je bij uitgeverij Boom. Van perfectionisme tot angst, van depressie tot trauma. Op boompsychologie.nl/komt-een-meid-bij-de-psych vind je voor iedere klacht een boek waar je concreet mee aan de slag kan om jouw mentale problemen te tackelen. Komt een meid bij de psych? En dat ben ik. Hoi, ik ben Eva Breda, journalist en een millennial met mentale klachten. En in deze podcast ga ik in therapie voor mijn angsten, stress en somberheid. Dat doe ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor jou. Wij millennials hebben de meeste mentale klachten van alle generaties, maar wij lopen veel te lang rond met onze problemen die van kwaad tot erg gaan. Tja, wij lossen alles graag zelf op en die drempel naar hulp, die is te hoog. In deze podcast sleur ik jou die drempel eens over en laat ik je zien wat er gebeurt in de behandelkamer van de psycholoog. Je volgt mijn levensechte therapiesessies en komt erachter dat het best wel meevalt, therapie. Vandaag luister je naar een extra aflevering. Om de paar weken krijg je naast de aflevering met mijn therapiesessie een extra aflevering cadeau. Hierin ga ik in gesprek met andere millennials die psychische hulp zochten om te laten zien bij wat voor uiteenlopende klachten je hulp kunt krijgen en wat dat oplevert. Deze week Marise. Al jaren kampt zij met steeds zwaarder wordende migraineaanvallen, waardoor ze in haar leven erg beperkt wordt. Om daar acceptatie in te vinden, zocht zij psychische hulp. Hey Marise, dankjewel dat je met mij wilde praten vandaag. Kan je vertellen wat de reden is dat jij uiteindelijk naar een psycholoog bent gestapt?
Ja, ik heb een chronische migraine en daardoor heb ik heel erg veel pijn aan mijn hoofd. En dat brengt ook wel mentale problemen met zich mee. Dat zijn vooral klachten rondom somberheid, maar ook een beetje angst voor de toekomst, van hoe gaat die eruit zien. En toch ook wel verdriet om de pijn en eigenlijk een soort stukje rouw daarom.
En die migraine, heb je dat al lang? Hoe is dat je hele leven geweest?
Ik had al eigenlijk vanaf toen ik ongeveer 10 jaar oud was wel vaak hoofdpijn. En op een gegeven moment werd dat een chronische hoofdpijn. En toen ik 17 was, had ik mijn eerste migraineaanval. En nou ja, toen was het in het begin nog wel 1 keer in de 3 maanden. Toen 1 keer in de 2 maanden. En op een gegeven moment was dat wel echt heel erg vaak. En op een gegeven moment werd dat ook chronisch. En heb ik ongeveer, ja, nu ben ik continu bezig met de hele cirkel van migraine. Vanaf de voorfase van migraine naar de herstelfase. Dus ja, op een gegeven moment werd dat echt wel chronisch.
En wat voor effect heeft dat op je leven? Betekent dat je niet dingen hebt kunnen doen die misschien leeftijdsgenoten wel konden vanaf je 17e?
Ja, eigenlijk ben ik vanaf mijn 17e een beetje een soort oud vrouwtje geworden. Ik kon niet echt helemaal meekomen met mijn leeftijdsgenoten. Dus waar iedereen uitging en naar feestjes ging en leuke dingen doen, had ik op een gegeven moment, nou, ik ging nog wel eens naar een feestje, maar vaak was de kater eigenlijk niet waard, want dan was ik weer een paar dagen eraf. Wat vervolgens weer werd, ja, een migraineaanval werd. Dus op een gegeven moment was ook dat het niet meer waard om de leuke dingen te gaan doen en ben ik steeds meer wel thuis gaan zitten. Dus ik ben niet echt de 24-jarige die andere mensen zijn, zeg maar.
Je bent eigenlijk soort van een beetje geïsoleerd geraakt door die klachten.
Ja, eigenlijk wel.
En hoe ging dat toen je ging studeren?
Ja, toen werd het uitgaansleven natuurlijk alleen nog maar groter. Vooral om me heen. En probeerde ik daarin ook wel mee te komen. Maar ja, het studentenleven is ook, zeg maar, een behoorlijke hap in je structuur. Je mag zelf kiezen wat je doet en wanneer je dat doet. En ook tot hoe laat je dat doet. En eigenlijk kon ik daar ook niet echt aan meedoen. Ik moest gewoon op een gegeven moment naar bed om 11:00. En wanneer andere mensen uitgingen, kon ik niet mee eigenlijk. En moest ik ook wel vaak colleges laten schieten of belangrijke momenten op school. Dus ik was ook niet altijd op school daardoor.
En hoe ging je omgeving daarmee om? Begrepen die de klachten waar je mee liep? Of besprak je dat überhaupt niet echt?
Nou, ze begrepen het, zeg maar, het was oké als ik er niet was vanwege die migraine. Maar op een gegeven moment was het toch wel lastig om je daarin in te leven. En merkte ik dat sommige mensen toch een beetje afstand namen. Of had ik in ieder geval het idee dat bepaalde vriendschappen toch een beetje minder werd. En ik heb ook wel eens de opmerking gekregen van, oh, maar je hebt ook altijd hoofdpijn. En ik had het niet echt heel erg vaak over wat dat mentaal nou eigenlijk met mij deed. Ik was vooral bezig met het uitleggen van de pijn en wat het daarvoor op invloed had. Maar niet met hoe het verder dan met mij ging eigenlijk.
Want speelde dat toen wel al? Kreeg je er toen ook al mentale klachten van? Eigenlijk vanaf je 17 en toen je ging studeren?
Nou, in het begin nog niet zo heel erg. Maar ik heb 1 studie moeten laten schieten, ook vanwege mijn migraine. En dat was wel heel erg lastig. Ik wilde heel graag actrice worden. En op een gegeven moment was het... De studie was niet helemaal mijn ding, maar ook het idee van, ja, met die migraine kan ik dat ook eigenlijk helemaal niet. Dat heeft er wel behoorlijk ingehakt. In die zin dat ik het gewoon best wel zwaar vond mentaal. Dat ik niet kon doen wat ik altijd al wilde doen. En daar heb ik het ook wel veel over gehad met mijn ouders vooral. Maar niet zo heel erg veel met vriendinnen.
En waarom niet?
Ja, ik weet niet. Op de een of andere manier voelt het toch alsof je ze belast met iets anders. Wanneer je het over mentale problemen gaat hebben. En is het best wel spannend om dat op te gooien. Vooral als je nog wat jonger bent en je weet niet helemaal zeker wat voor vriendschap iets nou is. En merkte ik gewoon van, oh ja, dat vind ik best wel spannend om dat op te moeten gooien of zo.
Voelt een beetje als een soort mood killer.
Ja, dat ook wel. Maar ja, op een gegeven moment kom je natuurlijk toch uit op die migraine. Maar dan had het vooral over de pijn en wat dat betekende voor, zeg maar, het praktische deel van mijn leven en niet wat het betekende voor mij.
En wanneer is wat het psychisch voor jou betekende voor jou ook meer een rol gaan spelen?
Op een gegeven moment liep ik bij een neuroloog en die zei van, als je een chronische diagnose krijgt, dan kan je daar hulp voor krijgen van een medisch psycholoog. En toen dacht ik eerst van, nou, dat heb ik helemaal niet nodig. Totdat ik op een gegeven moment merkte van, oh ja, ik ben me heel erg aan het isoleren. En ik ben bang voor de toekomst. Wat moet ik hiermee? Toen heb ik toch aan die neuroloog gevraagd of ik daar toch naartoe kon gaan. Want ik merkte aan mezelf dat ik een beetje angstig werd ook voor hoe nu verder. Werkgerelateerd, omdat ik niet zeker wist of ik, nou ja, in ieder geval niet 5 dagen in de week kon werken, maar wat er dan wel mogelijk was. Maar ik was ook bang om vrienden te verliezen. Ik was bang dat ik nooit mee kon gaan komen met mensen van mijn leeftijd. Maar ook, ik heb bijvoorbeeld een hele grote kinderwens. Maar ja, ik weet niet of dat me op deze manier gaat lukken. En dat was op een gegeven moment wel, dat ik daar echt wel somber van werd. Van, oh, ik weet eigenlijk helemaal niet of mijn leven op deze manier... Het is sowieso niet wat ik ervan had verwacht. En nou ja, daar werd ik ook wel somber van. En daar wilde ik wel aan werken, of in ieder geval dat een plekje kunnen geven.
En toen je een neuroloog dat voorstelde, van hey, je kan naar een medisch psycholoog. Hoe was het voor je om uiteindelijk die stap te zetten? Was dat moeilijk?
Ik denk dat er een half jaar tussen zat misschien. Tussen dat zij het aanbood en dat ik het ook ben gaan doen. Best wel lang. Omdat ik dacht van, nou ja, met die behandeling van die neuroloog gaat vast die migraine weg. En zal ik me ook wel beter gaan voelen. Maar ja, die migraine ging niet weg, die bleef. En op een gegeven moment dacht ik, oh, oké, nou ja, dit is dus echt voor de lange termijn in ieder geval een probleem. En ik merkte van, oh ja, ik merkte gewoon die somberheid. En toen heb de volgende afspraak met haar, heb ik gewoon gezegd van, je had het daarover. En het was fijn dat zij had aangeboden, want ik had er zelf nooit om gevraagd, denk ik. Dat fysieke had wel heel erg, ja, dat was het belangrijkste op dat moment. En ik had daar ook nooit bij stilgestaan dat je daar hulp voor kan krijgen. Dat wat ik heb, dat iets is wat voor meerdere mensen een mentaal probleem kan veroorzaken. En ik had er gewoon niet bij stilgestaan dat dat kon.
En uiteindelijk heb je toen toch die stap gewaagd. Heb je daar met je omgeving over gepraat?
Ja, ik heb dat tegen mijn ouders gezegd en ook tegen mijn vriend. Maar ik merkte wel dat als ik bijvoorbeeld aan vriendinnen uitlegde van, nou, ik heb daarvoor iemand gezocht en ik mag naar iemand toe, dat ik dat een beetje... Ik zei dat van, nou ja, als je met een chronische ziekte wordt gediagnosticeerd, dan kun je daar hulp voor krijgen. En niet van, ik heb dat nodig, maar meer van, het hoort standaard bij je pakket. In plaats van dat ik zei, ik heb dit nodig. En dat doe ik nog steeds.
Kan je dat verklaren?
Omdat het gewoon, ik denk dat het heel moeilijk is, in ieder geval voor mij, om te zeggen, nou ja, er speelt wel meer. En het gaat eigenlijk dieper dan dat ik vertel. En ik denk dat ik dat gewoon best wel moeilijk vind. En wat jij zei, een soort mood killer. Of ik hou er niet van om te huilen bij mensen. En dat ik soms denk van, nou, misschien dat ik er toch wel heel emotioneel van word. En op de een of andere manier heb ik daar toch een soort van een angst voor om dat tegen mensen te zeggen.
Ja, om te zeggen, ik heb dit nodig. Het gaat gewoon niet zo goed.
Ja, precies.
En heb je het gevoel dat je dat niet zou kunnen bij je omgeving? Of is dat vooral iets wat in jou zit eigenlijk?
Ik denk wel dat het kan. Alleen is het toch iets wat in mij zit. Je wil andere mensen niet ongemakkelijk laten voelen. Want daar ben ik dan bang voor. Dat andere mensen zich ook ongemakkelijk voelen van... oh, ik weet even me geen houding te geven. Terwijl dat helemaal niet erg is. Zie je, ik kan het in mijn hoofd heel makkelijk uitleggen van... Oh, dat kan je gewoon vertellen. En soms dan oefen ik dat ook in mijn hoofd van... ja, misschien moet ik dat toch een keer gaan vertellen hoe zwaar ik het heb. Maar het lukt me gewoon dan op dat moment toch niet.
En uiteindelijk heb je toen die hulp gekregen. Je bent naar zo'n medisch psycholoog gegaan.
Mm-hmm.
Kun je uitleggen wat een medisch psycholoog is?
Een medisch psycholoog is heel erg gericht op medische problemen. Zij behandelen bijvoorbeeld niet voor een depressie, maar echt om een fysiek probleem wat er bij jou is en hoe je dat een plekje kan geven en hoe je daar in de toekomst mee om kan gaan.
En hoe zag die therapie eruit de eerste keer dat je daar kwam?
Nou, ik wist helemaal niet waar ik aan begon. En ik heb er twee gehad. Ik zeg maar, ik loop nu bij eentje en in de andere stad waar ik heb gewoond heb ik ook bij iemand gelopen. En de allereerste keer gingen we gewoon een beetje bespreken wat er dan speelde en vooral mijn medische klachten bespreken. En op een gegeven moment wat zo'n medische klacht betekent voor mij mentaal. En zijn we vooral naar mijn beperkingen gaan kijken. Van hoe beperken die medische klachten jou in je persoonlijk leven? En wat merk je daar mentaal van? En hoe kunnen we daaraan werken?
Kreeg je praktische opdrachten? Kreeg je tips?
Ja, bij de eerste kreeg ik, dat heet therapieland.nl. En dan moet je thuis, kun je dan opdrachten doen. En die gaan vooral over acceptatie. Zij werkte ook volgens de ACT-therapie. Acceptance and Commitment. Wat natuurlijk wel heel erg past bij als je ziek bent en hoe je daarmee om moet gaan. Want ja, het zit er, dus je moet het accepteren. En ik kreeg vooral thuisopdrachten mee. Maar ik ben er niet zo goed in thuisopdrachten. En dat heb ik bij mijn tweede psycholoog ook gezegd. Van ja, ik kreeg opdrachten mee voor Therapieland. Maar ik vond dat gewoon een hele grote brug om dat te gaan doen. En toen heeft zij gezegd, oké, nou als jij dat moeilijk vindt om te doen, dan gaan we dat gewoon hier doen.
Wat voor soort opdrachten waren dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dan moest ik gaan opschrijven wat dan mijn beperkingen waren en hoe ik die kon omzetten in iets wat ik wel kon. Dus niet meer wat ik niet kon, maar wat ik wel kon. En bijvoorbeeld wie me daar in mijn omgeving bij kon helpen. Maar ja, het was keer op keer dat ik de avond van tevoren dacht, oh ja, ik moet nog die opdrachten doen. Ja, dat is natuurlijk niet het doel van zo'n opdracht. En dan kwam ik daar weer van, ja, ik heb het gisteravond gedaan. En ik merkte ook dat zij dat niet helemaal oppikte. Van, oh, dat werkt eigenlijk helemaal niet bij haar. Na een tijdje leek het ook alweer beter te gaan. En toen heb ik gezegd, nou, ik denk dat het nou wel goed, dat het nou goed is. En dat we nou kunnen stoppen. Want het voelde niet alsof ik heel erg vooruit ging daardoor, zeg maar. Nou, het voelde wel alsof het beter met me ging, moet ik zeggen. Ik was vrolijker en wat geruster op de toekomst. Maar misschien was dat ook omdat ik therapie... Ja, het is niet leuk om te doen of zo. Dus soms voelde het een beetje alsof ik het leuker voor mezelf voordeed dan dat het was. Dus toen ben ik inderdaad gestopt. Totdat ik op een gegeven moment merkte dat het weer de verkeerde kant op ging. Dat ik weer dat nog een grotere beperking werd dan eerst. Dat sowieso. En dat ik toch wel weer die hulp nodig had. Dus toen moest ik weer aankloppen bij mijn neuroloog, een nieuwe neuroloog, om te vragen of ik ook daar bij therapie kon beginnen.
Eigenlijk wel ook een grote stap dat je dus, die eerste keer werd je ook wel soort van een beetje doorverwezen. En die tweede keer was het echt helemaal je eigen initiatief, omdat je zelf merkte van, hey, ik kom weer in datzelfde patroon terecht.
Ja, ja, en toevallig, we kwamen ongeveer tegelijkertijd daarmee, mijn neuroloog en ik. Hij ging het bijna een soort van al introduceren. En ik zei, ja, inderdaad, daar wilde ik net naar vragen. Of dat toch kan beginnen. Want hij zei ook van, ja, daar hebben we mensen voor.
En toen kwam je bij die nieuwe. Hoe was die? Je hebt eigenlijk meteen al een beetje aangegeven, opdrachten werken niet voor mij.
Ja.
Hoe zag die therapie eruit?
Vooral daar. En minder thuis. En op een gegeven moment kreeg ik wel opdrachten thuis. Maar die waren dan heel minimaal. En niet super moeilijk. Ook die heb ik niet helemaal goed gedaan, maar goed. Het gaat erom dat ik was er in mijn hoofd mee bezig. Ik was er niet aan het opschrijven. En Daar zijn we nu vooral bezig met een stukje rouwverwerking. Zij vergelijkt ziek zijn eigenlijk met, en dat een plekje willen geven, vergelijkt zij met een soort rouw. Je rouwt om iets wat er niet is en wat er niet meer is en wat er in de toekomst ook niet meer zal zijn waarschijnlijk. Want de kans is heel erg, tenminste ik vind hem erg klein, dat ik volledig beter word. Ze zei van rouw is niet alleen voor mensen die iemand verliezen, maar is er ook voor mensen die iets verliezen of iets van zichzelf verliezen.
Je rouwt een beetje om het leven wat je graag had gehad.
Ja, precies. En wat je om je heen ziet, maar wat jij niet kan hebben. Dus daar zijn we nu vooral op gericht.
Soms is het moeilijk om echt gelukkig te zijn als dingen in je leven niet meewerken. Lichamelijke klachten die je beperken in je leven, zoals bij Marise. Maar ook kan het zijn je relatie die uitgaat of twijfels over je werk of opleiding. Logisch dat sommige dingen je somber of gestrest maken, maar ook zonde. Want ook al kun je de situatie lang niet altijd aanpassen, je hebt vaak wel invloed op hoe je ermee omgaat. Marise noemde al even de methode ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Ben je daar benieuwd naar? Dan kan het boek ACT in Balans je helpen. Dit zelfhulpboek zit vol praktische tips en oefeningen die je helpen meer geluk in het leven te vinden, door energie te steken in dingen die je echt belangrijk vindt. Bestel ACT in Balans nu op boompsychologie.nl/komtemijbijdepsych. Ben je al een stapje verder dan je eerst was?
Nou, de weg er naartoe dat we hier uiteindelijk zijn uitgekomen bij die rouwverwerking heeft wel echt 3 maanden geduurd. Dus we hebben 3 maanden steeds gepraat over, nou, hoe ging het de afgelopen tijd, om een beetje op te bouwen van waar zit ik nou het allermeeste mee. En kwamen we toch wel hierop uit dat ik gewoon elke keer het zo oneerlijk vind dat het zo is en er boos en verdrietig om ben. Dus het heeft wel even geduurd voordat we er waren.
Zijn jullie nu dan gericht bezig daaraan te werken?
Ja, ik moet nu 3 brieven schrijven aan mijn migraine. Een boze brief, een lieve brief en een genuanceerde brief.
Boze brief, het klinkt alsof dat wel moet lukken.
Ja, ze zei het ook en toen dacht ik, oh, ik weet precies al wat ik ga schrijven. Maar met een lieve brief ook wel. Ze zei van, ja, wat heeft het je gebracht en wat heb je erover geleerd over jezelf? Dus dat waren wel opdrachten dat ik dacht, oh ja, dit is eigenlijk wel iets wat me heel goed zou kunnen helpen.
Heb je nu het gevoel, je zit natuurlijk nog midden in het proces, heb je het gevoel dat de therapie je wel iets heeft gebracht?
Vooral om te zien wat ik wel heb. Het voelde bijvoorbeeld, ik zit nu ziek thuis, ik kan nu niet werken vanwege die migraine. En het voelde echt alsof ik een beetje nutteloos was, alsof ik gewoon niks aan het doen was. En toen kreeg ik een opdracht dat ik moest opschrijven wat ik dan allemaal deed op een dag. En dat was best wel veel. En nu denk ik ook iedere keer halverwege de dag even zo'n reflectiemomentje bij mezelf. Oh, maar ik doe eigenlijk wel wat. Ook met die pijn, zeg maar.
Heeft het je ook iets gebracht om met iemand te praten over die mentale kant van je migraine? Omdat je dus eigenlijk al aangaf dat je eigenlijk bij vrienden in je omgeving dat altijd een beetje wegduwde.
Het heeft me wel geholpen om daar met iemand gewoon vrij over te kunnen praten. Want met mijn ouders of met mijn vriend, die trekken dat zich natuurlijk ook best wel aan. Persoonlijk aan. En soms heb je gewoon even geen zin in dat andere mensen zich weer zorgen om jou maken. En met haar weet ik dat zij professioneel is. En dat zij dat in een laadje stopt. En dan over 2 weken komen we er wel weer op terug, zeg maar. Dus dat ik haar daar niet mee belast, want zij is daar juist voor.
Lucht dat op?
Ja, ik ben wel helemaal kapot als ik daarvan terugkom. Het is ook helemaal in het ziekenhuis, dus dat is sowieso altijd weer een hele happening, zo'n ziekenhuis. Maar het lucht wel. Ik voel me vaak wel heel gemotiveerd van, oh ja, het leven is toch uiteindelijk leuk. Ook al heb ik daar heel lang zitten huilen, zeg maar. Wel van, maar het komt wel weer goed of zo.
Dankjewel dat je luisterde naar deze extra aflevering van Komt een meid bij de psych. Wil je meer van mij weten of wil je iets kwijt over de podcast of jouw eigen mentale gezondheid? Volg of stuur me een berichtje op Instagram @EvaHelenaBreda. Of bekijk de show notes. Daar vind je ook de website van Boompsychologie, waar je het door mij getipte zelfhulpboek kunt vinden en nog vele andere boeken. De muziek voor deze podcast werd gemaakt door Lindy Zimmer, het logo door Scenes by Sam. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet ook de therapiesessie van deze week te luisteren? Tot daar en anders tot volgende week dinsdag.